Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vorige week kon een select gezelschap voor het eerst in Nederland een stukje kweekvlees proeven. En dat smaakte bijzonder normaal, vertelt Martine Kamsma, die mocht meeproeven. Eten we straks allemaal vlees uit een petrischaaltje?
Ik was in Leiden afgelopen week, woensdag. Het was een hele gewone regenachtige dag. Want daar op het biotechterrein in Leiden, daar zit Meatable. Dat is een bedrijf dat kweekvlees produceert. Aan de ene kant zit het laboratorium, aan de andere kant zit het kantoor.
Goedemiddag iedereen, dank jullie wel voor jullie komst.
En daar kwamen allemaal mensen op die middag samen om voor het eerst in Nederland kweekvlees te proeven.
10 jaar geleden ben ik begonnen aan dit avontuur, waar ik de eerste spiercel in Maastricht groeide om de allereerste gekweekte hamburger ter wereld te maken. En uiteindelijk vandaag is aan de dag gekomen dat we het eindelijk kunnen gaan proeven.
Wauw, kweekvlees te proeven. En wie waren er allemaal?
Nou, er was een panel van 3 mensen hadden ze uitgenodigd. Prins Constantijn was er, die is heel erg betrokken bij de ontwikkeling van de tech-industrie in Nederland. Daar was Ron Blauw, zijn chefkok. En Ira van Eelen. En Ira is de dochter van Willem van Eelen. En Willem van Eelen was de onderzoeker die in 1999 alweer het eerste patent kreeg op kweekvlees.
Dat het in Nederland nu is, dat is voor mij zo speciaal. Ja. En ik heb vannacht ook niet geslapen.
Nee,
echt niet. Ik heb dit soort dingen vaker mogen proeven, maar in Singapore of in Amerika. Maar nu gewoon in Nederland.
Ja, want wat is kweekvlees?
Nou, als je het heel simpel maakt, zijn het dierlijke cellen die uit een levend dier zijn gehaald, die op worden gekweekt, eerst in een bakje, vervolgens in een bioreactor, ja, tot celweefsel, dus tot spieren of vet.
Vandaag proeven jullie ons varkensworstje. Dat gaat in 2 delen. Als eerste hebben we een vergelijking met elkaar. Ik zou zeggen, bon appetit.
Martine, jij hebt kweekvlees mogen proeven. Hè? Ja. Ik hoor hier echt al super lang over. Hoe was het? Hoe smaakte het?
Ja, nou, in de middag was dus dat proefpanel van die 3 speciale gasten. In de ochtend was er een handjevol journalisten uitgenodigd. Ik mocht daar als enige dagbladjournalist bij zijn.
Daar gaan we. Dit is de vegans, dit is de comparison.
Ja, even shuffelen, balletje.
Wij kregen 2 verschillende stukjes worst. Een stukje plantaardige worst en een stukje worst waar kweekvlees in zat. En ja, de vraag was, kun je kweekvlees onderscheiden van een plantaardig worstje?
En kon je het onderscheiden?
Ja, ik was van tevoren heel zenuwachtig. Want ik heb dit ook jarenlang gevolgd en niet kunnen proeven. En ik was bang dat het tegen zou vallen.
Ja, nou, ik ben heel blij dat ik niet teleurgesteld ben.
Gelukkig.
Ik vind de structuur ook heel goed.
En daarna nam ik het 2e hapje. En onmiddellijk proefde ik een soort filmend vet in je mond. Sterkere smaak ook. Het leek bijna wat zouter, wat hartiger. En ja, overduidelijk een soort, noem het een vlezige smaak.
Oh ja, dus je wist het meteen?
Ik kon het zonder twijfel zeggen. Even los van of ik het lekker vond, vond ik dat dus wel echt heel bijzonder. Om dat onderscheid zo goed te kunnen proeven.
Ik ben niet zo'n worsteter, maar ik eet wel vlees, niet heel veel. Ik vind het gewoon echt een heel goed worstje.
En wat kan jij ons eens meenemen in een hele korte geschiedenis van het kweekvlees? Wanneer is het ontdekt en hoe zijn we hier gekomen waar we nu zijn?
Nou, het is eigenlijk een Nederlandse geschiedenis. Om te beginnen, in 1999 was het een Nederlander, Willem van Eelen, die het eerste patent kreeg op kweekvlees. Toen duurde het nog een hele poos en naar zijn smaak ook veel te lang voordat de volgende stap kwam. Je zou kunnen zeggen dat die in 2013 was met de presentatie van de eerste kweekvlees rundvleesburger door de Maastrichtse onderzoeker Mark Post. Die liet hij in Londen zien.
Hello, good afternoon and welcome to what we hope will be an historic event.
Je herinnert je dat moment misschien nog wel. Dat was met heel veel poeha en schalen en er kwam een petrischaaltje onder vandaan. Ja, met een klein hoopje spiercellen.
Ja, ik weet het nog wel. En het was een heel groot moment voor een heel klein burgertje, vond ik eigenlijk.
There is quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy. But I miss salt and pepper.
The mouthfeel has a feel like meat. The absence is, I feel like the fat.
Dus dat was echt een eerste stap. En toen hoopten ze in 2017 was het. Een Amerikaanse producent hoopte het in Nederland te kunnen laten proeven in de vorm van een worstje van eendenkweekvlees. Dat ging helaas niet door. Daar stak de NVWA toen nog een stokje voor, omdat het gewoon nog niet goed was gekeurd voor de Nederlandse markt. Dus consumenten mochten het niet eten, dus mocht het ook niet geproefd worden. Daarna liep het een beetje weg uit Nederland, namen buitenlandse producenten het over, bestormde Singapore als eerste en sinds kort ook Amerika, waar het al gegeten mocht worden. Dus Nederland kwam, zou je kunnen zeggen, een klein beetje op achterstand. En daarom is het ook zo'n bijzonder moment dat nu in Nederland eindelijk voor het eerst een Nederlands bedrijf kweekvlees kon laten proeven.
Als je ons even probeert in al die stappen mee te nemen. Hoe wordt zoiets nou gemaakt?
Wat ze bij Meatable doen is ze nemen een embryonale stamcel. Ze hebben daar de techniek om die stamcel zo te duwen dat het of spierweefsel wordt of vetweefsel. Dat kweken ze apart op in aparte vaten. En de kunst is om dat op te kunnen schalen. Dus ze willen zoveel mogelijk cellen in een cel kunnen kweken. En als het uit die fermentor komt, uit die bioreactor, dan gaat het gewone fabrieksproces in. Dus dan gaan ze er nog van alles aan toevoegen, plantaardige stoffen en smaakmakers en zo, om er echt een worst van te maken.
En hoe duurzaam is het?
Ja, dat is ook precies een vraag die heel veel critici stellen. Want er zijn rapporten verschenen, onderzoeken, dat het nog steeds minder CO2-uitstoot op zou leveren om dierlijk vlees te maken dan om kweekvlees te maken. Nou ja, dat kun je nu al niet meer zeggen. Want naarmate het proces efficiënter wordt, is er ook minder energie nodig. En naarmate die grondstoffen verder worden doorontwikkeld, dus de voedingsstoffen, wordt het ook duurzamer. En eigenlijk kun je pas echt een goede analyse van de voetafdruk maken als er echt een product is. Want dan kun je zien hoeveel energie daarvoor gebruikt is. Maar de voorspelling is, dat hebben ze hier in Nederland ook onderzocht, dat ja, wat we straks te eten krijgen, dat daar de voetafdruk echt veel kleiner van is dan van met name rund- en varkensvlees, omdat die sowieso al de hoogste CO2-uitstoot hebben.
Ja, en je zegt, als wij dat straks kunnen eten, kan ik het ook al proeven?
Nou, dat gaat echt nog heel lang duren, Floor. Ja, sorry.
Jammer.
Ja.
En waar mocht jij het dan wel al eten?
Nee, vorig jaar juli heeft de Nederlandse overheid, het ministerie van Landbouw en Volksgezondheid, die hebben besloten dat het toch geproefd moest kunnen worden in Nederland. Dus er is een soort comité ingesteld met deskundigen die hebben beoordeeld of het product dat Meatable voorlegde, of dat veilig was. Dus om die reden moest ik ook een heel document van 5 pagina's tekenen. Daarin stond uitgebreid beschreven wat ik ging eten en dat ik me ervan bewust was dat ik dat ging eten. Dat ik me ook bewust moest zijn dat ja, dit een nieuw product is. Er is nog geen ervaring met consumenten, dus we weten niet of alle risico's bekend zijn überhaupt. Nou ja, en dat ik me binnen 2 weken mag melden als ik me niet goed voel. Het is best een griezelig idee dat je iets eet dat je niet kent. Het voelt als science fiction. Sommige mensen noemen het ook Frankenstein food. Maar dan staat het voor je neus. Dan is het een heel gewoon worstje en het ruikt als een worstje. En het heeft de bite van een worstje en het smaakt als een worstje. En ja, dan vallen ook die bezwaren een beetje weg of die angsten een beetje weg. Dus ik denk ook dat daarom zulke proefsessies heel belangrijk zijn. Want daarmee maak je het normaal. En als mensen hun ervaringen gaan delen, ja, dan kan het idee ook een beetje indalen dat het misschien helemaal niet zo heel gek is.
Ik heb ook wel eens krekels gegeten en andere dingen. En volgens mij is er weinig eten waar zo goed naar gekeken is, naar de veiligheid, als dit hapje. Dus,
ja.
Maar er komen eigenlijk voortdurend nieuwe producten op de markt en nieuwe etenswaren en zo. De controle daarop is toch niet allemaal zo streng als hierop?
Nee, maar dat zijn allemaal producten die we al kennen, die al getest of beproefd of die we gewoon überhaupt al eeuwenlang maken. Weet je wel, bier is ook gefermenteerd. Maar dat zijn processen die we al heel lang kennen. Dus en die bewezen ja, niet gevaarlijk voor ons zijn, behalve de alcohol dan. En in dit geval is het echt ja, een heel nieuw productieproces en een heel, ja, er komt iets heel nieuws uit. Kijk, dit proeven is ook zo belangrijk omdat deze bedrijven voortdurend aan hun productieproces sleutelen. Dat is bijna de reden van hun bestaan. En ze doen niet anders dan het efficiënter maken, zodat het opgeschaald kan worden, dat de smaak ook beter wordt. En op een gegeven moment moeten ze een aanvraag indienen om het goedgekeurd te krijgen bij de Europese Voedselautoriteit. En dan moet het eigenlijk af zijn. Maar dat is het nooit. Dus daarom is het zo belangrijk om toch voordat ze een aanvraag indienen ook te kunnen laten proeven. Nu moeten ze nog naar Singapore, waar het al wel op de markt is, om daar dan proefsessies te organiseren. Dus dat vond ik ook frappant om te horen dat de makers zelf, dus de oprichters van het bedrijf zelf, pas vorig jaar voor het eerst in Singapore hun eigen product hebben geproefd.
Als eerst zijn we plan om in Singapore op de markt te komen. Dan willen we toch naar Amerika gaan kijken, om daar eens eerst te lanceren. En dan hopelijk snel daarna, een paar jaar daarna, naar Europa te kijken hoe we hier op de markt ook kunnen komen. Constijn zei het al, dat wet- en regelgeving het soms gecompliceerd maakt. En daarvoor hebben we voor gekozen om ons te richten op deze markten.
Hoe is het dan in andere landen? Zijn daar dan minder strenge regels dan in Nederland en in de EU?
Nou, daar is het sneller gegaan, kun je zeggen. In Singapore, hè, dat is natuurlijk een hele kleine stadstaat met weinig landbouwgrond. Dus daar zitten ze heel erg op die technologische innovatie. Daar is al heel vroeg goedkeuring gegeven aan de Amerikaanse bedrijven om daar hun producten op de markt te brengen. Ook in Amerika is het nu toegestaan om het in restaurants te serveren. Daar gaan de procedures ook wat sneller. In Europa is daar, ja, dat kun je eigenlijk ook heel erg aanmoedigen, heel streng in. Dat duurt hier allemaal langer. Maar voor bedrijven is dat wel een belemmering om snel door te kunnen ontwikkelen.
Ja, want wat ik ook wel interessant vind, hè, is dat op het eerste gezicht ja, zit er enorme potentie. Het is een geweldig alternatief als je inderdaad denkt aan het stoppen van de intensieve veehouderij of het tegengaan van klimaatschade. En tegelijkertijd eten namelijk ook Nederlanders nog steeds ieder jaar meer vlees, volgens mij. Waarom gaat die ontwikkeling dan uiteindelijk toch zo langzaam? Want het patent was zelfs in 1999 al.
Het allermoeilijkste is om schaal te krijgen. Dus je kunt heel makkelijk, maar het is te doen om in een petrischaaltje kweekvlees te maken. En iets groter kan ook, maar om echt grote massa's te maken, die dan vervolgens ook ja, een betaalbaar product opleveren. Ze hebben nu in Nederland in het laboratorium kweekvaten van 250 liter. Maar ze verwachten dat ze kweekvaten van 10.000 liter nodig hebben om echt rendabel te kunnen werken, om echt de markt op te kunnen.
En ja, kijk, ik zie er wel een mooi alternatief in. Maar je liet ook al een paar keer doorschemeren dat niet voor iedereen geldt. Dat er toch ook wel wat zorgen leven bij mensen. Is dat gewoon een kwestie van gewenning? Dat dit op een gegeven moment acceptabel wordt voor een hele grote groep? Is er goede marketing voor nodig? Hoe gaat zoiets?
Alles, denk ik, tegelijk. Ik zag van de week ook in de reacties die online al op het stuk kwamen, dat er nog best wel veel angsten zijn. Er zijn nog steeds mensen bang dat er kalfsserum uit ongeboren kalfjes gebruikt moet worden om die cellen te kunnen kweken. Dat is al lang niet meer zo, maar dat weten heel veel mensen niet. Mensen zijn ook bang dat die snel groeiende cellen... Ja, wat zegt dat? Weet je wel, kankercellen groeien ook snel. Dus is dat veilig? Datzelfde geldt voor welke stoffen gebruiken ze. Dat moet het bedrijf allemaal goed uitleggen om mensen te overtuigen. En vervolgens is natuurlijk de vraag, voor wie is het interessant? Zijn het de vleeseters die overtuigd raken van de smaak en de prijs en het helemaal niet erg vinden om hun gewone worstje in te ruilen voor een kweekvleesworstje? Of wordt het ook interessant voor mensen die nu om allerlei andere redenen geen vlees eten, maar dan misschien toch weer wel vlees willen eten? Wij kijken nu naar Nederland, maar dat is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Waar je naartoe wil is China of India, waar nu de vleesconsumptie nog relatief laag ligt, maar alleen maar toeneemt. En dan hebben we het echt over hele grote volumes.
En dat het daar op korte termijn in de supermarkten ligt, dat zit er dus niet echt in, als ik jou goed hoor.
Nou, daar ben ik dus echt benieuwd naar. Kijk, nu kun je het alleen nog in een klein aantal restaurants eten. Is het echt nog wel iets bijzonders om het te kunnen proeven. Het is ook nog duur. Maar het zou natuurlijk enorme klapper zijn als McDonald's of de Burger King het in de helft van zijn producten of de helft van een product weet te vervangen met kweekvlees. Dan heb je het echt over grote aantallen.
En dit klinkt in die transitie die de wereld toch zal moeten maken uiteindelijk heel goed. Maar als je het heel even ook een kritische noot wil kraken, moeten we daar niet uiteindelijk gewoon allemaal vooral gedragsverandering in gaan zetten en helemaal plantaardig gaan eten? En is dit nou de manier iets maken wat lijkt op vlees om dit probleem uiteindelijk op te lossen?
Ja, kijk, sinds de jaren 70 ongeveer weten we al dat we de vleesconsumptie zouden moeten minderen als we het klimaat willen sparen. En er zijn heel veel mensen die inmiddels vegetarisch eten. En nog steeds is het maar een paar procent van de bevolking die dat echt doet. Ik denk dat alleen niet voldoende zal zijn. Natuurlijk, het zou, bonen en linzen, prima voor sommige mensen. Maar andere mensen willen toch echt vlees blijven eten. En misschien biedt het voor die groep wel een alternatief. Je kunt je afvragen, hoe normaal is het om vlees te eten? Dus in onderzoek ook wel werd er in groepen gepraat over vlees en kweekvlees. En hoe langer je erover praat, hoe meer mensen dan bedenken, de manier waarop we nu vlees eten is misschien ook niet helemaal normaal. De industrie die daarbij komt kijken, de problemen met antibiotica, met uitstoot van broeikasgassen, van stikstof. Ja, is dat normaal? En hoe minder normaal je dat gaat vinden, hoe normaler je kweekvlees misschien gaat vinden als alternatief voor vlees van geslachte dieren.
En ben jij na vorige week overtuigd geraakt, nu je het hebt kunnen proeven?
Ik was heel sceptisch. Ten eerste over of het in de verste verte zou lijken op vlees. Je gelooft eigenlijk gewoon niet dat er iets kan liggen wat uit zo'n laboratorium komt. En als er dan een heel gewoon worstje ligt en dat smaakt als een gewoon worstje, ja, dat vond ik toch echt wel heel overtuigend.
Dankjewel, Martine.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Jutschel en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.